Goedemorgen, lieve mensen. Degene die ik nog niet persoonlijk had begroet. Wat heerlijk om weer hier te zijn. Dat meen ik echt, hè. Want ik heb er heel veel zin in. Net als vorige keer. En het is inderdaad alweer 7 weken geleden. Niet helemaal waar. 50 dagen geleden. 7 × 7 is 49. En 1 dag erbij is...
50.
50 betekent in het Grieks... Pentecosten. En daar is ons woord Pinkster van afgeleid. Nou ga ik het niet allemaal over die naam hebben. Want wij willen het over de inhoud hebben. Hè? Ik ga ook even kijken naar een Eerste Testamentisch stuk over Pinksteren. En dan natuurlijk haasten we ons ook naar de uitwerking van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik wil toch graag even aandacht besteden ook aan de oorsprong van ons Pinksterfeest. Want in ons woord staat overal, ook in jullie Bijbel... dat het heil uit de Joden is. Toch? Dat is vaker gelezen. En er staat ook, wellicht ten overvloede, eerst de Jood en dan de Griek. En de Griek wordt bedoeld als een type van alle heidenen buiten het Joodse volk om. Dus het heil is uit de Joden. En eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus wij horen er net zozeer bij als de Joden, als het Joodse volk. Goed, wat is de oorsprong van ons Pinksterfeest? Deze lezing gaat over het wekenfeest. Wie heeft ooit van het wekenfeest gehoord? Ja? Sommigen inderdaad, goed zo. In het Hebreeuws, mag je gelijk vergeten ook, betekent het Shavuot. Huh? Dat is het Hebreeuwse woord voor wekenfeest. En eigenlijk, want de naam Pinksteren is er later bij gekomen, maar in feite was het oorspronkelijk het wekenfeest. Ik zal dat ook even kort uitleggen. En ik beloof dat het niet saai wordt en dat het geen droge theorie wordt. Daar hou ik zelf ook helemaal niet van. Want als er één ding is wat ik wil, dan is dat het woord levende praktijk is. Dat het uit de verf komt, dat je er vruchten van ziet. Dat het je hoop geeft en vertrouwen. En dat doet dit feest onder andere, toch? Want waarom geloven we anders? Als kun je net zo goed op zondagochtend naar een voetbalclub gaan. Of aan de lijn gaan staan ergens bij een sportwedstrijd, toch? Nee, jullie zijn hier gekomen vandaag. Om het Pinksterfeest te vieren. En het Pinksterfeest is een onderdeel van heel de lijn die uitgebeeld wordt door de Bijbelse feestdagen. Daar zal ik nu niet dieper op ingaan. Maar dat is zo mooi, zo wonderlijk, lieve mensen. Het Pinksterfeest, Pentecosten, is er daar één van. Maar heel die lijn van die Bijbelse feestdagen, die beelden geheel Gods reddings- en verlossingsplan uit. En dat is prachtig, dat is echt heel mooi. Terug even naar onze les. Want... wij vieren Pinksteren en wij zeggen dan, oh wat heerlijk en geweldig, de Heilige Geest is uitgestort. Vooral blijven doen, volhouden en put daar hoop, kracht en moed uit. En vertrouwen, want het is echt, dat is fenomenaal. En toch is dat niet helemaal het volledige beeld van Pinksteren. We weten ook wel, grofstoffelijk, na de uitstorting van de Heilige Geest, we zien het leven daar uit zijn voegen barsten in die eerste gemeente. We zien dat er ook dingen weer iets verderop geboren worden. Hè? Dat gaat het weer over de menselijke natuur. Maar de uitstorting van de Heilige Geest, die wil en die brengt het leven voort wat God altijd bedoeld heeft. En dat is fantastisch, want zo zal het in het komende millennium, het 1000-jarige rijk van God, zal dat leven ook echt het dak eraf, die 1000 jaar. Daar moet flink aan gewerkt en flink aan gebouwd worden in het begin daarvan. Alles moet op orde worden gebracht. Maar ja, ik kan niet anders als daar vol van zitten. En dat mag. Dat mag niet alleen, dat is geweldig. En dat is, zo heeft God het ook bedoeld. Dat moet leven en bruisen, toch? Oké, nu gaan we even kijken naar wat het eerste testament. Ik zeg met nadruk niet het Oude Testament. Of het aan de kant gezette testament, daar heb ik het niet over. Het Eerste Testament, het Eerste Verbond, want er is ook een Tweede Verbond, zoals we weten. Ik zei al, Pinksteren is afgeleid van het woord Pentecosten, en dat betekent de 50ste, oftewel de 50ste dag in het Grieks. Het is maar even dat je het weet, hè? Want op de eerste plaats was dat Pinksteren, dat was een oogstfeest, dat was een boerenfeest. Israël werd, zoals jullie weten, uit Egypte verlost na 430 jaar op de dag nauwkeurig. Jazeker, God leidt en bestuurt iedere dag gedetailleerd van heel de menselijke geschiedenis. Wat een hoop. He? Onze liefdevolle vader die kijkt op ons neer, op een goede manier natuurlijk. En hij helpt ons, hij leidt ons, hij wil ons steeds bij de hand nemen en de hand op de schouder. En zo wil hij ons iedere dag verder brengen. Dat deed hij ook bij Egypte. Sorry, bij Israël. Egypte op een andere manier. Of iets anders. Maar het was een oogstfeest. Een boerenfeest wat gerelateerd was aan de oogst die God ieder jaar uit zijn genade gaf aan Israël. Want Israël had toen alleen maar een agrarische samenleving. Tegenwoordig is dat allemaal heel anders in ons leven, in onze economie. Maar toen bestond heel het leven gewoon uit een agrarische samenleving. En ik zal dat maar heel kort benoemen. Israël werd als slavenvolk weggeleid uit Egypte. Dus 430 jaar, generatie op generatie, groeide in dwangarbeid en slavernij op. Ja, wat doet dat met het hart, met het denken, met de moraliteit van een compleet volk? Dat waren slaven, dat waren slaven. En dat moest allemaal op orde worden gebracht. De bedoeling was dat ze een koninkrijk van priesters zouden worden en koningen. Daar kwamen we een hoop kinken in de kabel later, maar dat parkeren we even. Maar de bedoeling van God was, ik ga daarmee beginnen met dat volk, dat heb ik lief. Hij trouwde ze zelfs, er werd een huwelijksverbond gesloten. En nog heel veel dingen meer. De wetgeving waar ik straks nog iets over hoop te zeggen. En dat heeft allemaal te maken met dit feest. Allemaal, één op één, direct. Ik zei aan het begin al, want ons beeld van Pinksteren is soms niet helemaal compleet. Afhankelijk van hoeveel onderwijs en welk onderwijs erover gegeven wordt. Dat is geen verwijt hoor, maar daarom hebben jullie mij ingehuurd vandaag. Toch? Dat is totaal geen verwijt, zeker niet. Want ik ben zelf 13 jaar voorganger geweest, dus ik weet wat deze lieve mensen allemaal doen en wat het kost. Ik weet het heel goed hoor, voor de duidelijkheid. Oké, dus een oogstfeest en een dankfeest. Dank voor de oogst die ieder jaar opnieuw kwam. Heere God, dank u wel dat we weer te eten hebben en drinken natuurlijk en alles wat daarbij hoorde. Want vol vreugde bracht het volk Israël de eerstelingen van de oogst. En dat is centraal in deze boodschap. De eerstelingen, daar gaat het om. Ik zie daar al een zus knikken. Ja, zeker. De eerstelingen van de oogst. Ja, want hoezo? Gerstenoogst, tarweoogst. Dat zijn allemaal dingen die trek ik uit de grond of ik snij ze af. En dat, fijn, dan heb ik te eten. Wat heeft dat nou te maken met Pinksterfeest? En met mijn hoop, met mijn vertrouwen, met mijn bezieling van vandaag, weet je wel? Nou, alles. Dat heeft er alles mee te maken. En op het einde van deze boodschap, dan snap je waarom. Dat heeft er alles mee te maken. Want in dat oogstfeest en in dat eerstelingen, of dat eerstelingenverhaal, dat begrip, daar zit een prachtige verwijzing en een betekenis ten diepste in voor het feest van Pinksteren. Het wekenfeest of het Pinksterfeest, zo werd dat pas later genoemd, wordt ook net zoals de eerste zondag van de week van de ongezuurde broden, de dag van de eerstelingen genoemd. En weer die verwijzing, staat in de Bijbel dit, hè, deze dingen. De dag van de eerstelingen. Want in Colossenzen 2 vers 17 spreekt Paulus over allerlei schaduwfeesten. En dit wekenfeest in de oorsprong, wat aan het Joodse volk gegeven werd, let op, het waren godsfeesten, de Moadim, de gezette tijden, oftewel de afgesproken tijden, het waren godsfeesten die hij aan Israël had gegeven. Het waren niet Joodse feesten. Ze hebben het al die eeuwen gevierd, maar het waren godsfeesten aan het Joodse volk, aan Israël. Dat is wel belangrijk om even te benoemen. De dag van de eerstelingen. Want er zit een prachtige lijn. Hier begint God met dit volk, met die feesten, met die wetgeving. En dan hebben we de geschiedenis en daar wil God heen. Het is nog niet de voltooiing en de volleinding. Die komt daar. Daar hoop ik dadelijk iets dieper op in te gaan. Maar het hele beeld van dat Pinksterfeest is zo prachtig als je die lijn, als je die hele lijn ziet. Goed. Paulus spreekt over schaduwfeesten. En dat is in feite ook wat dit feest toen was. Nu zijn we al een flinke stap dichter bij de voltooiing daarvan. Want de Heilige Geest hebben we al ontvangen. Hè? Ga dadelijk nog heel even terug naar 2000 jaar geleden. Want dat ging over de tarweoogst. Het wekenfeest ging over de tarweoogst. Dan brengt het ons nu heel even terug naar Jezus. Naar die schoof die de priester, oftewel die garven, de eerstelingsgarven, dat lezen we in Leviticus 23. Daar kan ik nu niet te diep op ingaan. Noteer het voor jezelf even, want denk je, ja, wat betekent dat? En geldt dat nog steeds? Of wat wil God daarmee zeggen, hè, met dat hele verhaal van die feesten? Ik zal dat kort benoemen, zodat je dat wel mee kunt nemen in je beeldvorming. De eerstelingsgarve, het feest zelfs van de eerstelingsgarve die daar genoemd wordt, dat is een regelrechte verwijzing naar Jezus Yeshua. Die moest als eersteling, als eerste van het hele reddingsplan van God, van de herschepping als het ware, die moest door de priester van Israël als garve aangeboden worden als eersteling aan de Heere God in de hemel. Dat hebben de priesters ook steeds gedaan. En dat ging over de gerstoogst. Dat was de eerste oogst in het voorjaar van Israël. Dan denk je, ja, dat zijn toch allemaal oudbollige feesten of wat moet ik daarmee? Nou, ik zal aantonen, lieve mensen, dat die dingen één op één met elkaar verweven zijn. En dat God hier begon, dat moest ook. Want ja, je kan mensen niet in één keer van min 20 naar plus 10 trekken. Dat gaat toch niet, snap je? En zo zien we het in de Bijbel ook. Er is eerst het natuurlijke, vaak het natuurlijke beeld. De eerste Adam en dan heb je de tweede Adam, de laatste Adam. Huh? Het eerste verbond, het tweede verbond. Er is een begin, er is een weg naar de voltooiing en uiteindelijk heb je de voltooiing en de volmaaktheid. Dat beeld zie je in heel veel voorbeelden in de Bijbel terug. Dus je hebt een begin, het natuurlijke en dan komt het geestelijke. En dat is met deze feesten niet anders. Je had een natuurlijk feest, natuurlijke opdrachten. En daar zit een hele diepe geestelijke betekenis in. Dat begrijpen we al. Zo met Pinkster natuurlijk ook. Even kijken. Ja. In Leviticus 23. In de eerste maand, Nisan was dat. Op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pesach. Dit vertel ik er maar heel kort bij. Pesach voor de eeuwige. En op de 15e dag van deze maand is het het feest van de ongezuurde broden. Van de eeuwige. 7 dagen zult ge ongezuurde broden eten. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst, van de gerstoogst, naar de priester brengen en hij zal die garve of die schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen in dit geval, opdat gij welgevallig zijt. Waardoor zijn wij welgevallig bij God de Vader? Door Jezus. Wow, hey, dat brengt ons als iets dichterbij, hè, bij het beeld. Jezus werd volmaakt en zonderloos in dit beeld als de garve van de eerst van de voorjaarsoogst, van de eerste garve die werd afgesneden, aan de Vader aangeboden. Israël moest gaan begrijpen waar het plan van de Heere God over ging. En dat beelde hij uit door alle feesten die aan Israël zijn gegeven. Maar het waren zijn feesten. Goed, we gaan verder. Maar waartoe werd Jezus dan gepresenteerd? Als de eersteling van de oogst van de zielen in het herscheppingsplan van God. De Heere Jezus is daar voorop gegaan. Hij was volkomen God, maar hij was ook volkomen mens. Toch? Daar zijn we denk ik over eens. Huh? Dat is heel erg belangrijk. Als de eersteling van de oogst van zielen die voor de eeuwigheid bij de Vader zullen zijn. Daar horen wij ook bij. Dadelijk even met terugwerkende kracht nog. Tot het beeld helemaal compleet is. Want, hier staat, hij is de eerste onder de nieuwe schepping. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen, dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, ik zei net zondag, maar het was de Sabbat, sorry, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn, nu komen we heel dicht bij Pinksteren, tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, 50 dagen, staat ook zo. En later wordt dat dan inderdaad door de Griekse vertaling Pentecoste de 50ste week. Maar dat stond al lang in de Bijbel, al heel erg lang. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de eeuwige brengen, dat laat ik even. Goed, dan lezen we verder. En op de dag der eerstelingen, weer die verwijzing, wanneer gij een nieuw spijsoffer de eeuwige brengen zult, op uw feest der weken, Pinksterfeest, zult gij een heilige samenkomst hebben en geen werk doen enzovoorts. Dat was ook de opdracht van Israël. 7 weken zult gij tellen van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt. Nu zitten we niet meer in de gerstoogst, de eersteling Jezus Yeshua, maar nu zitten we in de tarweoogst. En wij, eerst Israël, maar wij ook door onze aansluiting op Israël, Wij beelden die tarweoogst uit. Wij zijn ook de eerstelingen uit die tarweoogst. Maar nogmaals, we hebben het nog steeds over een schaduwfeest, niet over de werkelijke, over de volheid aan de realiteit. En op het einde de uitwerking daarvan. We behandelen nu heel kort nog even de schaduwfeest. Dat schaduwfeest. Dat moet je weten, dit. 7 weken zult gij tellen van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt. Zult gij 7 weken beginnen te tellen, dan zult gij het feest der weken vieren ter ere van de eeuwige. We doen dat in feite niet voor onszelf, wel met begrip voor onszelf ook, maar ter ere van de eeuwige. Daarom zijn wij hier vandaag. Omdat hij het ons heeft gegeven via het volk Israël, en ook zeker de geestelijke uitwerking daarvan, omdat hij alles leidt en bestuurt iedere dag, ook over ons waakt en ons zegent en voor ons zorgt. We horen er net zozeer bij als Israël, volkomen één op één, want Jezus zei, hij heeft die 2 tot 1 nieuwe mens gemaakt. Tot 1 nieuwe mens. Er is totaal geen onderscheid meer tussen de gelovige Jood en de gelovige Griek, de gelovige heiden. Totaal geen onderscheid meer. Helemaal niets. Nu, we vatten dit even samen voor de duidelijkheid. De Heer geeft zijn feesten, waaronder het wekenfeest, aan Israël en gebiedt hen dit te onderhouden. Het was een oogstdankfeest. En dit wekenfeest is een onderdeel van Gods redding en verlossingsplan. Zowel voor de Jood, maar ook voor de Griek, ook voor ons. Wij kennen het als Pinksteren. Ik zei al, het was een agrarisch feest, een dankfeest. Met een duidelijke verwijzing vanuit de fysieke tarweoogst naar de oogst van zielen, de mensen die door Jezus gered, gekocht en betaald zijn, geliefd zijn, die gelovig zijn geworden, de Heilige Geest ontvangen, daar gaat het om. Wat God betreft zijn we eigenlijk al in de eeuwigheid gebracht. Als ik nu dood om zou vallen, waar ben ik dan? Bij de Heer. Bij de Heer. Heel simpel. Maar dat is de hoop die we allemaal hebben. Dat kan niet stuk, hè? Dat kan niet stuk. Dat bezielt ons toch, dat houdt ons toch bezig, dat geeft ons kracht. Moeilijkheden, problemen, ja genoeg. Jullie ook, ik ook. Genoeg uitdagingen in mijn leven. Maar dit staat als een huis overeind. Dit is in beton gegoten, zo je wil. Fantastisch, hè? Heerlijk. Goed. Dat had ik al gezegd, dus dat ga ik nog niet doen. De nadruk ligt steeds, en dan ga ik verder richting het nieuwe, zeg maar, het geestelijke. De nadruk in dit feest ligt steeds op de oogst. Maar die oogst is nog lang niet compleet. Is gans Israël al tot geloof gekomen? Nee. Er zijn nog heel veel orthodoxe Joden. Er zijn nog heel veel seculiere Joden en Israëlieten. Hoezo dan? God heeft hem toch getrouwd? Hoe kan dat dan allemaal? Dat is nog lang niet op orde. Hoeveel miljarden mensen, seculiere mensen, lopen er nog niet op deze wereld rond. Die helemaal niets weten van de Bijbel, helemaal niets van God, niets van het ontvangen van de Heilige Geest, wat wij vieren en gedenken vandaag. Verschrikkelijk. Want wij zijn allemaal Gods schepping. We zijn allemaal naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Mannen en vrouwen. Volkomen hetzelfde wat dat betreft. Maar de meerderheid van de wereld weet dat helemaal niet. En zeer vele andersgelovigen ook niet. In Handelingen staat een tekst dat er slechts 1 naam gegeven is onder de hemelen waardoor wij behouden moeten worden. Niet allerlei andere namen, niet allerlei andere religies en geloven en stromingen en richtingen en sectes en dergelijke. 1 naam. En dat is zijn naam. Dat is de Almachtige, de Eeuwige en zijn Zoon. 1 naam. Ja, dat is een geestelijke oorlog, lieve mensen, die er woedt in de wereld. Een geestelijke oorlog. En wij staan daarin met volle hoop, met volle sterkte. Jezus zei, de duivel heeft aan mij niets. Ik had daar net nog een klein gesprekje over met iemand. De duivel heeft aan mij niets. Omdat hij in het woord stond, in de geest stond en in de relatie met de Heere God. Dan heeft de duivel niets aan ons. Niets. Maar hij heeft alleen die ruimte die wij hem soms geven. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Als kom ik er op een heel andere preek terecht. We gaan even terug naar de vervulling. Hoe is dat dan allemaal gebeurd? Ik had een paar minuten extra gekregen, geloof ik, van de baas. Nee, dat komt goed, hoor. Nee, dat komt helemaal goed. Ik beloof je dat ik jullie niet met een hele hoop, ja, misschien wel, met enkele vragen achterlaat. Niet al te veel. Ja. Dus die oogst, uitgebeeld door dat schaduwfeest van het dankfeest, gaat over miljoenen zielen die uit deze wereld gekocht moeten worden, in het geloof worden gebracht, in een relatie met de Vader en Jezus, en die gered zijn voor de eeuwigheid. En lieve zus, ik heb nog even één opmerking voor jou. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot heerlijkheid. He? God houdt van ons, want er kwam een vraag ook, waar ik helaas niet op in kan gaan, over hoe dit dan zit met de grote verdrukking en het behoud en dergelijke. Dat is een andere boodschap. Dan moet je me nog een keer uitnodigen. Nee, je snapt dat ik daar nu niet op in kan gaan. Maar wij zijn niet gesteld tot toren, zegt de Bijbel. Wij zijn gesteld tot heerlijkheid. Betekent niet dat we geen moeilijkheden, problemen of andere dingen. Dat betekent het niet. Maar in beton gegoten onze redding. Absoluut. Absoluut. Hou daaraan vast. Hou daaraan vast. Laat nooit iets roven. Hè? Laat nooit iets roven. Oké. Romeinen 8 vers 22 en 29. Daar ga ik nu naartoe. Ik lees het voor. Want wij weten, het gaat over de eerstelingen van de geest. Hé, hey, dan heb je dat woord eersteling weer. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Waarom dan? Dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dit is een regelrechte verwijzing naar het nieuwe eeuwige lichaam wat de Heere God ons straks zal geven. En door de inwoning van de Heilige Geest, die het onderpand in ons is geworden, zegt de Bijbel. Wij hebben dat heerlijke hemelse onderpand, die Heilige Geest, in ons ontvangen. We willen ons daar ook daardoor graag laten leiden natuurlijk. Hè. En dat is het onderpand voor het eeuwige leven. De rest is onze wandel, onze gehoorzaamheid. Maar de Heere bewerkt het in ons door de Geest, als de plaatsvervanger van de Heere Jezus op aarde. Want Jezus zei, ik moet teruggaan, anders kan de Heilige Geest niet komen. Dat weten we, hè? Nou, dus de Heilige Geest voltooit en volvoert het werk in de tussentijd, terwijl de Heere Jezus nu in de hemel is nog. Hij komt dadelijk terug, binnen niet al te lange tijd. En de Geest maakt het werk af wat Jezus begonnen is, tot de volgende fase en stap. Want in vers 29 staat, want hem, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En daarin is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ook kinderen, ook oude mensen, maakt helemaal niets uit. Niets. Ook kinderen horen daarbij. Zeker. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dadelijk dan nog een mooie tekst over. Je ziet hier ook al steeds het verband tussen de oogst, tussen het eerstelingenschap, die eerste schoof Jezus, wij als onderdeel van de tarweoogst, die werd uitgebeeld, het schaduwfeest daarvan, de hele rijke grote oogst die binnengehaald moest worden toen ook, daar werd de Heer voor bedankt, dank u voor deze geweldige oogst dit jaar weer, Heren. Ja, maar, zegt de Heer dan, weet je wel wat ik in de toekomst heb klaarliggen? Als je in één regel heel de reddings- en verlossingsgeschiedenis moet samenvatten, wat zou de Heere God dan willen? Wat wil de Vader? Wat wil de Vader met heel al die eeuwen en heel wat reddingsplannen, de komst van Jezus? En je moet het heel kort zeggen. Of in één woord, wat wil de Heere God voor de eeuwigheid? Als je het in één woord moet zeggen.
Redding.
Ja, zeker. Maar even vanuit de Vader gezien.
Liefde.
Waarvoor ben jij bestemd? Waarvoor zijn jullie bestemd? En ik?
Zijn heerlijkheid.
Zeker zijn heerlijkheid, dank u wel. Hij wil relatie. Hij wil gezelschap. Hij wil kinderen. Het is zo dichtbij eigenlijk, hè, het antwoord. En al die andere dingen kloppen ook, hoor, natuurlijk. Want we zijn tot zijn eer geschapen, zeker. Maar hij wil gezelschap. Hij wil kinderen. Hij wil een familie voor de eeuwigheid. Daarom is heel die geschiedenis hier op aarde nodig geweest. En nog, want het is nog lang niet op orde. We zitten er middenin, in allerlei fases die steeds, en dan naar de volgende fase. Oké, we gaan richting het einde. Een klein stukje. Want, wacht even, de eerstelingscharven, het oogfeest, kerstoogst, tarweoogst, de Joden, heel veel problemen, fouten, zonden, kwam vaak niet uit de verf. Eerste Testament, Eerste Verbond, Tweede Verbond. Ga ik daar een tekst over lezen. Hoe dan? Wat gebeurde er in de bovenzaal? Bij het laatste avondmaal. Wat gebeurde daar? Ik lees even de tekst alvast voor om een stukje voorop te zijn. Nee, daar nog niet direct. Daar nog niet direct. Want ze moesten in Jeruzalem blijven tot dat gebeurde. Moet even die tekst erbij. Dit is Jeremia 31, vers 31 in ieder geval. Ik heb hem hier staan. Ja. Dus ik lees hem even voor. Ik zeg dit nu alvast even en dan schakel ik zo nog even terug. Want we hebben Eerste Verbond, Tweede Verbond. Ik ga nu heel even over de brug tussen die twee praten. Dit moeten jullie ook weten. Jeremia 31, vers 31. En dan een paar teksten verderop. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Ah, waarom dan? Waarom dan? Het eerste verbond was het begin. Dat brengt ons inderdaad even bij de bovenzaal te Jeruzalem. Wie waren daar aanwezig? Dat is geen strikvraag hoor.
Discipelen.
Jezus en de discipelen. Minimaal de 12 apostelen waren daar aanwezig.
Elf.
Minimaal. Sorry?
11.
Matthias was al gekozen weer, geloof ik. Hè? Of niet? Heb ik het fout even? Kan hoor. Er waren 11 of 12. Zeker 11.
Ja, klopt.
12 waarschijnlijk, ja. Hè? Ja, oké. Okay. Want, ja, later iets verderop lees je dat ook over de rol en de taak van de 12 apostelen. Maar laten we even voor het gemak nu 12 zeggen. We waren allemaal Joden. Vers 32. Dus we hebben gezegd dat er een nieuw verbond gesloten zou worden. 32. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, God is ook heel eerlijk. Klopt het, dan klopt het niet, dan zeg je dat ook. God is heel eerlijk, ook naar ons toe. Dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd heb. Dat wordt over geen enkele andere natie of volk gezegd, alleen over Israël. De verbintenis die de Heere God met Israël is aangegaan, wordt over geen enkel ander volk gezegd, in heel de schrift niet, van kaf tot kaf. Vandaar ook dat het heil uit de Joden is en dat er maar één weg tot Jezus is. Goed, spreekt de Heere, voorzeker, in 33, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen, dus die eerste dagen, dat hij ze uit Egypte heeft gehaald, met het huis van Israël en Juda, sluiten zal, spreekt de Heere. Ah, want dat eerste verbond, dat had helemaal niet de volmaaktheid gebracht. Dat was goed en fijn voor die tijd, er was helemaal niets mis mee, maar dat was het begin. Daar waren heel veel schaduwen bij. Van de werkelijkheid en de realiteit die zou komen en wat het moest worden. Dat bracht niet de realiteit. Want we lezen, wat moest God doen, na die periode dus? Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En dan zijn we er nog steeds niet helemaal. Want ook dit is nog niet helemaal voltooid. Maar 2000 jaar geleden in die bovenzaal, daar zien we dat de 12 apostelen bij elkaar waren. We zien dat een stukje later, want ze moesten in Jeruzalem blijven, zien we dat de Heilige Geest werd uitgestort. Dat was die 50ste dag, dat vierden de Joden trouw, hè, nu nog steeds. Die 50ste dag na die Sabbat van Pesach. Pats, die 50ste. Bam! En precies op die dag, 2000 jaar geleden, werd die geest uitgestort, de Heilige Geest. En begonnen ze in tongen te spreken, in andere talen in dit geval. Er is ook nog een andere vorm van tongentalen. Het waren andere talen. En wat zien we? Net als op de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Alleen precies 1500 jaar later, op die dag ook. Wat gebeurde daar? De uitstorting van de Heilige Geest. Natuurgeweld en beving van heel die berg. Toen de Heere op de Sinaï neerdaalde. En daar de wet gaf, eerste 10 geboden. Hè, in steen gegrift, op 2 tafelen. Door de Heere God zelf. Hey, maar dan zien we daar de geboorte van de grondwet, zeg maar. Van de geestelijke en morele grondwet die aan Israël werd gegeven. Maar die heeft niet de volmaaktheid gebracht. Daarom moest dat vernieuwde verbond te komen, wat ik net heb gelezen. Opdat alles niet meer van buitenaf werd gegeven, maar van binnenuit. In het hart, in het denken, in de ziel. En dat de mens, Israël voorop, wij ook, leerde gehoorzamen door die inwoning van de Heilige Geest, door de liefde en de goedheid van God. O Heer, u bent zo wonderbaarlijk, wat geweldig dat ik vanuit die hoop mag leven, dat ik weet waarom ik geboren ben, dat ik weet wat mijn bestemming is voor de eeuwigheid. Heel die hoop samengevat en het geloof, door het geloof, wonderbaarlijk. Dus die eerste situatie bracht niet de volmaaktheid. Het verbond moest vernieuwd worden, Jeremia 31, 31. En dat gebeurde op het moment in die bovenzaal. Daar sloot de Heer Jezus dat nieuwe verbond, hij kondigde dat aan. En de volgende stap van het effectief worden van dat verbond, van het tweede verbond, dat gebeurde op het moment dat het voorhangsel in de tempel scheurde. Van boven naar beneden. Toen lag de weg naar het heiligdom open. Het nieuwe verbond was geopend. Want het kleed lag open. Hè? Was gescheurd. En men kon doorlopen. Dat betekent dat wij nu volle en vrijmoedige toegang hebben. Iedere dag. Niet op één dag per jaar of wat dan ook. Volledige vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Zoals het ook in het nieuwe verbond staat. Zie je hoe naadloos het... Ik kan niet op ieder detail helaas ingaan, maar... Hoe naadloos het bij elkaar aansluit, dat eerste verbond en het tweede. Je kan het als het ware zo in elkaar schuiven. En daar is dit feest onder andere getuige van. Goed, we gaan nu afsluiten. Redelijk of niet? Ja, oké. We gaan afsluiten. Weet je, we hebben zoveel aan de Joden te danken. Maar ik hou het even bij de lijn die de Heer zelf heeft aangegeven. De 12 apostelen waren Joods. Met hun, zij waren de eerstelingen, daar heb je dat woord weer, de eerstelingen van het nieuwe verbond. Ook in het eerste verbond sloten er zich ook heidenen aan. Denk aan Rut bijvoorbeeld, Naomi. Denk aan de vele mensen. Heeft er iemand Rut hier toevallig? Oh, geweldig. Ja. Ik heb zo'n poster in de kamer hangen, heb ik van mijn vrouw gekregen. Die is meer dan 100 jaar oud. Je komt uit een klaslokaal. Geweldige poster. Heeft ze ooit op Marktplaats kunnen vinden. Zij is voor mij het type, het beeld van de heiden, de gelovige uit de heiden, die wordt ingelijfd bij Israël en deelt in alle volkomen beloftes die God aan Israël gegeven. Zij is echt een geweldig voorbeeld erin geweest. Echt geweldig. Oké. Tot slot. De 12 apostelen waren Joods. De 70 waren Joods, die we lezen, die werden uitgezonden. De 3000, wanneer kwamen die tot geloof? Op de Pinksterdag. In welke omstandigheden? Na de prediking van?
Petrus.
We zien na die uitstorting van die Heilige Geest in Petrus en in de andere apostelen, zien we zo een totaal andere Petrus dan eerst. Ik ken hem niet, ik heb er nooit iets mee te maken gehad. Ik zeg dat met respect en liefde, hè. Pas op, want wie ben ik, een zwaknietig mens. Maar we zien een totaal andere Petrus door die inwoning van de Heilige Geest. Het maakte hem niet meer uit dood of leven. Dit moest verkondigd worden. Iedereen moest dit weten. En Israël was natuurlijk het eerst aan de beurt daar. Daarom zei Jezus ook, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Snap je, het hangt allemaal met elkaar samen. En heel die verlossingsgeschiedenis, die reddingsgeschiedenis, moest door Israël de wereld in. De gelovigen uit Israël als eersteling, wij via onze aansluiting, dan zien we dat in Antiochië via Cornelius en zijn huisgezin gebeuren. Toen werd het evangelie verbreed door de mond van Paulus en zijn zendingsreizen, heel Europa in, toen naar Engeland, later naar Amerika en alle andere werelddelen. Dan zijn we al een heel stuk verder. Zo heeft God ervoor gekozen. En door dit heerlijke feest begrijpen wij dat het als een oogstdankfeest begonnen is. Dat de nadruk steeds op de oogst lag. Niet de fysieke oogst, maar op de oogst, de geestelijke oogst van zielen. Jullie zijn onder andere de eerstelingen van heel de menselijke geschiedenis. Want in die tussenliggende 2000 jaar zijn er niet heel veel geweest. Jullie zijn die eerstelingen die daarbij horen. En daarmee wil ik jullie bemoedigen. En nu begrijpen jullie ook voor een stukje meer waar het uit voortkomt, begrijp je? Jullie hoop blijft hetzelfde, jullie viering, de kracht die jullie putten, onder andere uit dit feest en uit het woord van God. Maar nu hebben jullie een beetje meer zicht op waar het past in het plan van God en wat nog moet komen. Want Gods werk is nog lang niet voltooid. Bij de Joden niet, bij ons nog niet, in het christendom nog niet. En ook onder de heidenen zeer zeker nog niet. Zeker nog niet. Maar daar heb ik helaas nu geen tijd voor. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie ermee bemoedigd zijn. Amen. Amen.